Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Nou, fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat ik mocht komen.
Met alle plezier, Anke. Ja. En, want ik heb Anke tegenover me. Ja. En Anke, wie ben je? Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben 35. Ik ben getrouwd. Ik werk in de hulpverlening zelf. En ik heb zelf een zoontje van ruim 2,5 nu. Ja. Dus dat is even in een notendop.
Ze hebben NAW-gegevens.
Ja, dat.
Naam, adres, woning, ja. Een partner, kind.
Ja.
En je komt hier natuurlijk voor een vraagstuk. Dus laten we daar maar meteen mee beginnen. Wat is je probleem?
Ja.
Gooi hem erin.
Ja. Het is een beetje een dilemma. Ik heb nu een zoontje van 2,5, bijna 3. En ik zit heel erg op de wip. Zouden we nog een wens hebben voor een tweede kindje? Of niet? Mijn leeftijd speelt daarin mee. Het feit dat met name de eerste periode na mijn bevalling erg zwaar is geweest, speelt daarin erg mee. Maar ook het feit dat ik het ouderschap best wel pittig vind. Mm-hmm. Ook.
Zoals er wel meer mensen het pittig vinden.
Precies. Ja. Dus dat is heel fijn om dat ook gewoon eens te horen. En ook de dualiteit daarin van het feit dat dat ook zo naast elkaar kan bestaan. En dat dat er mag zijn, dat heeft mij erg geholpen in de dingen die ik dan eerder beluisterd heb. Van ja, het is gewoon een gegeven dat dat zo is. Je houdt zielsveel van ze. En
het kan ondertussen zwaar zijn.
Ja, ook, en af en toe denk je, achter het behang alsjeblieft. En ik haal je er later wel weer vandaan. Maar eventjes, geef me een break. En ik heb nu de ervaring, de zorgtaken verdelen we prima. Dat is in balans, we hebben er een modus in gevonden.
Wat is de modus, als ik vragen mag?
Mijn man werkt fulltime, ik werk deeltijd.
Hoeveel dagen werk je in de week?
3.
Ja, en hij werkt 5.
Ja.
En dan zorg jij dus vooral 's avonds en in de weekenden?
Ja, nou hij werkt eigenlijk 4 keer 9 uur, zeg maar. Dus hij is een ochtend thuis. Eigenlijk 2 ochtenden thuis bij ons zoontje. Op de dagen dat ik werk. En dan gaat hij 's middags naar de opvang of opa en oma komen oppassen. Dus hij is in totaliteit 1 dag thuis met onze zoon.
Laat ik even beginnen. Even gezegd hebben. Ja. Zo'n dilemma is natuurlijk ontzettend ingewikkeld.
Ja.
En ik heb geen idee of we eruit komen.
Nee.
Want je gaat een soort voorspellingen doen dat je hoopt dat er natuurlijk een leuk kindje komt. Maar dat kan ook zomaar weer tegenvallen.
Ja.
En wat je zei, de tijd na de bevalling was vrij zwaar geweest.
Ja,
hoorde
klopt.
Ik je zeggen.
Ja.
Wie weet gebeurt dat wel nog een keer. Of wie weet krijg je een tweeling.
Och.
Nee, maar dat kan.
Ja,
dat
kan. Ja, zeker.
Wij zaten bij een oude participatiecrash en daar zat een stel. Ik ga even iets vertellen
om
jouw problemen lekker ingewikkeld te maken.
Yo, doe maar.
En die hadden 1 kindje, hartstikke leuk. Ik dacht, nou, zullen we er wel of niet een kindje nemen? Net als heel spannend. Want het is toch een kind, nog een gedoe, ingewikkeld.
Ja.
Met 1 is ook wel leuk, maar 1 is een beetje zielig ook alleen.
Ja.
Met 1 kindje, een beetje zo'n beetje half gezin. Nou, ik overdrijf wat, maar dat was een beetje hun afweging. Ze dacht, nou, weet je wat? Zij was al op leeftijd en hij was nog wat ouder. Nou, het is nu of nooit, weet je wat? Nou, neem we nog een kindje. Toen werden het er 2. En toen hoorde ik dat. Dat ging natuurlijk als een brandend vuur ging dat door die oude participatiecrisis. Er komt een tweeling aan. En dus toen feliciteerde ik hem. En leuk zeg, spannend, een tweeling. En toen keek hij heel beteuterd. Ja. Hij was gewoon echt helemaal niet blij mee. Ja, je kan ze niet terugstoppen of wegdoen.
Nee.
Dus het was echt wel een shock. Maar goed, dit even als een terzijde om het alleen maar ingewikkelder voor jou te maken.
Ja, dat scenario had ik nog niet in mijn hoofd gehad.
Nee,
dat
kan
het ook een tweeling. Ja, nee,
ja.
Het wordt nog erger.
Ja, nou ja.
En
om het nog zwaarder te maken. En dat is niet om de stemming te bederven. Mm-hmm. Maar Manon is ook hier te gast geweest. Zij heeft een dochter die verstandelijk en lichamelijk gehandicapt is.
Ja.
Daar wil je natuurlijk helemaal niet aan denken. Maar ook zoiets kan natuurlijk.
Absoluut, ja.
Dus je vraag mij om met jou mee te denken over een dilemma met onzekere toekomsten.
Absoluut.
Wat ik zeg heb je zelf natuurlijk ook al lang
zeker,
bedacht.
Ja, zeker. Het voelt als een soort van potentieel risico om dat aan te gaan.
Nou, dat is niet. Dat voelt niet zo. Dat is zo. Dat is zo. Is een feit.
Ja.
Even wat feiten verzamelen nog voordat we naar je dilemma gaan. Hoe denkt jouw man erover?
Hij wil het mij niet ontnemen. als
wow,
ik...
dat heel voorzichtig geformuleerd. Hij wil het me niet ontnemen.
Hij weet heel goed hoe het is geweest de periode na de bevalling. En hoe het met mij ging, hoe het effect had op onze relatie. De zorgen na de geboorte om onze zoon. Want dat ging niet allemaal vanzelf, zeg maar. Dus dat was stoppen, dat is het sowieso al. Maar ook een stukje om gezondheid en veel zorgen gehad. En we zijn nu erg blij dat het goed gaat.
Misschien, je noemt het nu voor de tweede keer.
Ja.
Je noemt het uit jezelf ook al, dat de periode na je bevalling zwaar was. Mm-hmm. En dat het voor hem ook een overweging is.
Ja.
Waar stappen we precies in? Misschien is het goed dat je me dat eerst even vertelt.
Dan. Ja, zeker.
Hoe ging dat dan precies? Wat was er zwaar aan?
Ja, nou, ik was zwanger in de tijd van corona al. Dus dat was een periode al wel een beetje met angst, onzekerheid. Het was echt dat de hele maatschappij op zijn kop stond van in huis moeten blijven. Ik werk in de zorg, dus mijn werk ging wel door. Met eventueel potentiële risico's. Zijn die er wel, zijn die er niet? Berichten van zwangere vrouwen moeten zich vooral niet laten inenten. Zwangere vrouwen moeten zich vooral wel laten inenten. Want het is een risico op het moment dat een moeder corona krijgt en het ongeboren kindje. Dus dat was gewoon...
De discussie speelde heel heftig toen, ja, rond zwangere vrouwen.
Ja, klopt.
Het is heel erg kwalijk als je het niet doet.
Ja.
Of het is heel erg kwalijk als je het wel doet.
Ja.
Je kan niet half doen of allebei doen.
Nee, dus... en dat wisselde bij wijze van spreken van de een op de andere dag.
Die informatie... Net als je huidige dilemma ergens.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dus
dat nam al een beetje mee van... Oké, we zijn voorzichtig en dat soort dingen. En dus het was al niet een onbevangen zwangerschap. Daarnaast ben ik een paar keer regelmatig doorgestuurd naar het ziekenhuis... omdat ik mijn kindje niet meer voelde bewegen in mijn buik. Checks doen, groeit hij wel goed? Nou, daar stonden we eigenlijk allemaal... Dat deden we echt samen... En mijn man...
Maakt je dan, toen je zegt het kindje bewoog nauwelijks... dan moet je ook grote zorgen hebben gemaakt, neem
ik
aan,
zeker.
Bij vlagen.
Ja,
oh
ja.
God, straks leeft het kindje
zeker,
niet meer.
Zeker, ja, dat was echt mijn grootste angst.
Dat lijkt me ook, ja.
Ja, maar het is allemaal goed gegaan. En ik, ja, dan deden ze weer metingen. En CTG heet dat, geloof ik, zo'n hartscan maken van het kindje in je buik. En dan...
Dat je doet...
Ja, dan werden we weer gerustgesteld. Was het weer oké.
Ja.
Maar dan kreeg ik weer van de verloskundige op mijn kop. Dat ze zei, je had eerder moeten bellen. Niet wachten totdat het weekend voorbij is. Want daar zijn we voor, ook in de weekenden. En echt, ik geef je nu op je kop. Want als je een keer te lang wacht, dan ben je misschien te laat. Weet je, ik wilde vooral niet tot last zijn. En ze zei, joh, bel nou, want daar zijn we voor. En dan kan je naar het ziekenhuis. En dan weten we zeker dat het goed zit. Dus... we hadden wel echt vertrouwen van oké, dit gaan we samen aan. Vertrouwen in dat het wel goed komt. Hè? Dit kunnen we aan.
Later zei je, het had ook effect op onze relatie toen het kindje geboren was.
Klopt.
Maar ik hoor je nu ook zeggen ook, hè, dat eigenlijk tijdens de zwangerschap jullie band gewoon heel goed was. Misschien eerder verbeterde dan verslechterde.
Ja, zeker. Ja. En mijn man die liet alles vallen om met mij mee naar het ziekenhuis te gaan. Op het moment dat ik belde van joh, ik moet er toch heen. Dus dat was, daar ervaarde ik heel veel steun van. Zeker, ja. En ik vind het heel lastig om te zeggen. Eigenlijk een week achteraf bleek ik een week later te gaan bevallen. En ik wil niet te veel uitweiden, maar er zit hier natuurlijk ook een dame die gewoon in verwachting is. En die. Het gaat ook over het algemeen altijd allemaal goed. Maar...
Je hebt het over dieren die de productie doet. En die is inderdaad in verwachting.
Ja.
Maar praat gerust door.
En ik weet dat ik het heel moeilijk vond om verhalen te horen. Van dingen die niet goed waren.
Dus eigenlijk omdat is in de waarschuwing heel... voor alle zwangere vrouwen die nu luisteren. Pas op voor wat er nu gaat komen.
Nou, ik weet dat je dan gewoon heel erg open staat voor alles wat je hoort. En dat sommige dingen gewoon heel erg kunnen raken op het moment dat je dingen hoort.
Gooi het nou maar uit.
Ja,
je maakt me alleen maar minder nieuwsgierig.
Een goede vriend van mijn man, zijn vrouw, was ook in verwachting. En we liepen eigenlijk een beetje samen op. En dat was leuk en we appten af en toe. Maar dat ging een week voordat ik moest bevallen, ging dat bij haar fout.
Ja, en die was dus heel ver op weg al.
Ja, ja dat was al voldragend kindje. Ja. En door allerlei nare samenlopen, fouten, dingen, is dat niet goed afgelopen. En ik wil daar ook niet te veel over zeggen, want het is... echt niet mijn verhaal en ook niet mijn verdriet.
Maar je hoeft, voor mij die emotie, maar wat het er even het heeft, emotioneert je enorm nu ook
zeker,
zie.
Zeker, ja.
En je hoeft er voor mij niet heel erg in.
Nee hoor, nee.
Maar kun je me wel vertellen waarom het je zo emotioneerde? Heb je daar woorden
het
voor?
Het verdriet voor hun, heel erg. En het stond natuurlijk heel dichtbij, want ik ging ook bijna bevallen en wij zouden ook een kindje krijgen.
En het confronteerde jou ermee, het zou bij ons dus ook fout kunnen gaan. Mag je dat zo zeggen?
Nou, eigenlijk vooral het verdriet voor hun.
De empathie, de inleving.
Ja, ik was daar heel erg mee bezig.
En dan kun je dus ook navoelen hoe verschrikkelijk het moet zijn... Ja. Om al die maanden zwanger te zijn en dan vlak voor de bevalling te constateren... het gaat gewoon niet gebeuren.
Ja.
Je hebt gevoeld dus via haar heb je gevoeld hoe verschrikkelijk zoiets is eigenlijk per definitie. Of het haar nou overkomt of jou, dat heb je gevoeld.
En het voelde ineens ook zo precair en zo breekbaar. Nou ja, en mijn man was daar wel nauw bij betrokken, bij zijn vriend, zeg maar. Dus die heeft ook
een beetje overdonderd door wat het met je deed, was je daar?
Ja, ja.
Dat had je niet zien aankomen?
Nou, gewoon sowieso de situatie.
Ervan.
Nee. En ik stond helemaal open voor alles. Het leek net alsof al mijn zintuigen, al mijn hormonen, alles was natuurlijk sky high.
Ja.
Dus dat kwam zo binnen. En ik leefde enorm met hem mee. Het nam me echt over, dat verdriet. Was ook niet goed. Maar gewoon zo overweldigend.
Wat is er niet goed aan?
Voor mijn welzijn niet, maar hun zijn er ook niet mee geholpen.
Maar goed, het gebeurt.
Ja, het gebeurde. Het gebeurde.
Zou je kunnen zeggen dat de achterkant van het verdriet... ook het enorme belang en de liefde en de grootsheid is... van het feit dat je moeder gaat worden en een kind krijgt?
Ja.
Dat is de andere kant ervan, zeg maar.
Ja, en de verwachting. Hè, in de breedste zin van het woord, de verwachting. Het idee dat je erbij hebt. De dromen, het gezin vormen. En dat
en hoe dat je hele leven gaat bepalen. Ja. Of dus niet.
Ja, precies. Of op een hele andere wijze je leven gaat bepalen. Met altijd een groot gemis.
Ja.
Dus dat heeft ons erg geraakt. Mijn man ook. Die was ook flink van zijn stuk gebracht daardoor natuurlijk.
Jullie waren daarover ook in gesprek met elkaar?
Zeker.
Want het ging goed in die tijd, zei je?
Ja. Okay. Ja. Nou ja, goed. Om dat even daar te laten, dat verhaal voor wat dat was.
Maar goed, het speelt mee in je huidige dilemma.
Zeker, ja, zeker.
En toen was het kind. Toen was jullie kind.
Ja.
Als je teruggaat naar de dag dat je beviel... Mm-hmm. Kan je beschrijven wat het met jou deed? Wat er met je gebeurde? Wat voor effect het had? Ook gezien datgene wat er daarvoor gebeurd was?
Nou, toen was ik wel echt wat meer in het moment, zeg maar. Ik kon wel goed bij mezelf zijn op dat moment met mijn man erbij. En de situatie, het was gewoon zo overweldigend wat er dan gebeurt. Ik had een weeënstorm. Het was zo, de verloskundige heeft ook lichtelijk onderschat hoe snel het kon gaan, zeg maar.
Weenstorm.
Ja, dat was heftig. Dat was wel intens.
Hup, ontsluiting en geboren. Boom.
Ja, dat.
Zoiets.
Ja. Dus op het moment dat ik zei, ik moet nu naar het ziekenhuis. Ik wil een ruggenprik. Ik wil alle pijnstilling die nu mogelijk is. Kwam de verloskundige toch maar weer terug naar ons toe. En die zei, oh, maar je gaat nu bevallen. Dus het werd ineens thuis bevallen. En zonder pijnstilling.
Dat was niet de planning.
Nee, nou, het stond open. En ik dacht, nou, waar ik me op dat moment goed bij voel, dat kan. Dan zeggen ze, joh, als je naar het ziekenhuis wil, dan kan dat alsnog. En als je zegt van, joh, je voelt je er goed bij. Jij mag besluiten. En de verloskundige die was 's nachts geweest en die had zoiets van, joh, dat gaat zo'n vaart nog niet lopen.
Foutje.
Ja,
zo'n vaart ging
best
wel lopen.
Ja, en over een paar uur morgenochtend kom ik terug. Probeer nog wat te slapen. En toen begon het gedonder.
Ja.
In een sneltreinvaart. En toen zei ik tegen mijn man, bel de verloskundige. Ik wil nu naar het ziekenhuis, ik wil een ruggenprik.
En dat gebeurde niet, je ging thuis bevallen.
Ja, toen kwam de verloskundige en die schrok een beetje. Die had zoiets van, oh, wauw, je gaat nu bevallen. Maar ook prima, want het was fijn om thuis te zijn. Maar het was intens. En het was
en
even schakelen.
Ontzettend overdonderend.
Ja.
Dus. Boom, kind.
Ja, best wel. Ja, boem,
het is zo raar. Het zit in je.
Ja.
Het is er al die tijd en opeens zit het eruit.
Ja.
Ergens verandert er niks. En toch verandert je hele leven ineens.
Ja, zeker. En je leeft er inderdaad, nou in mijn geval, dan ruim 39 weken naartoe. Maar toch was er ineens boem, kind.
Ja.
Ineens heb je het in je armen. Ineens heb je zoiets van, huh? Wow, dus dit heeft in me gezeten. Dit
gaat niet meer terug ook.
Nee.
En dan blijft hem wel een paar jaar
zeker
in de buurt. Is de bedoeling.
Ja, maar
is de
het
verwachting.
Het was zo surrealistisch of zo. Het was zo, boef. En ook omdat het allemaal zo snel ging. En de verloskundige was een beetje in paniek. En dus ik zat helemaal niet in mijn bubbel, joh. En ik zat helemaal niet, wat je allemaal hoort. En de voorbereidingen en de boeken lezen. En
ja, voor alle mensen die nu luisteren. Ik heb drie bevallingen meegemaakt. Het is heel leuk om je voor te bereiden. Ook heel goed. Ja. Maar sta vooral ook open voor wat er gebeurt en beweeg mee. Want de natuur is sterker dan jouw plannetje.
Zeker. Maar het stagneerde bij mij ook allemaal. En dus het was hij moet er nu uit. Dat...
Maar het kind was gezond.
Het kind was gezond, zeker.
In tegenstelling tot de vriendin van die vriend van jouw man.
Ja.
Het was gezond.
Het was gezond.
Het leefde.
Het is gezond.
Het is gezond.
Ja. Dus het feit dat ik het moeilijk vond, dat mocht er niet zijn. Want ik had een gezond kind.
Je had geen reden om te zeuren.
Ik had geen reden om wat dan ook te...
Maar vertel eerst eens over wat je dan moeilijk aan vond. Dat weet ik, heb je me niet verteld?
Nee, nou, mijn man was eigenlijk een beetje best wel van de kaart. Was ook bij hem een hoop gebeurd in 1 week. Alle contrasten bij elkaar. Later heeft hij verteld van, nou, ik zag dat jij helemaal niet goed ging op het moment dat je aan het bevallen was. Dat je bijna uitging en hij dacht, ik raak mijn vrouw kwijt. Ik raak mijn kind kwijt. Gaat allemaal fout.
Maar echt in de zin van overlijden? Dat bedoel je dat?
Ja.
Heftig voor hem.
Ja, heel heftig voor hem. Dus
Moet hij niet ook een keer komen?
Dan zal ik hem meenemen. Maar ja.
Maar heftig voor jullie allebei. Want jij zit hier nu. Dat is natuurlijk ook heel heftig voor jou om bij hem te zien gebeuren.
Ja. En ook in het begin helemaal niet door. Dat intern bij hem allemaal die processen en die raderen aan het draaien waren. Maar achteraf kon hij daar zelf ook wat beter woorden aan geven. Maar hij is best wel flink de weg kwijt geweest na een bijbevalling. En ineens vader zijn. Ja. Kijk, ik droeg dat kindje al 39 weken. Maar hij zag zijn vrouw alleen maar in gewicht toenemen en in formaat. Maar hij was wel ineens boem vader. En ineens verantwoordelijkheid. En ineens, en dan?
Ja, ik weet nog toen onze eerste zoon geboren was. En toen de hectiek van de eerste dag voorbij was. En dat we op bed lagen en hij lag naast ons. Dat we dachten van, mag dit zomaar?
Ja.
Hè? Het eerste, de beste ding moet je rijbewijs halen om op de weg te mogen met een auto. Want je mag zo een kind maken en iedereen laat je gewoon alleen. Moet er niet de politie in de buurt zijn? Of een soort
iemand die toezicht houdt dat je het goed doet. Ja,
ik weet niet hoe het met jou was. Je voelt dan zo enorm die verantwoordelijkheid over een heel leven wat zo kwetsbaar is. Ja. En daar moet jij dan voor gaan zorgen.
En hij was heel klein en heel licht. Dus het voelde ook echt heel, heel kwetsbaar. Ik denk dat het dat sowieso wel voelt. En we hadden een kraamhulp. Ja, ik was nog een beetje in shock en nog een beetje. En zij zei om 3:30 's middags, joh, ik ga weg. Ik zie jullie morgenochtend weer. Ik zeg, maar hoe gaat het dan vannacht? Ik zeg, hoe moet dat met slapen en met... Nou ja, het was 40 graden. Ze zegt, leg maar kruik om hem heen en dan blijft hij warm.
Het was midden in de zomer.
Het was midden in de zomer. En op een gegeven moment midden in de nacht lag hij te zweten en helemaal rood. En mijn man die tilt hem uit zijn bed. En hij heeft een soort van... helemaal zwak kindje in zijn handen. Dus hij heeft hem uitgekleed. En het kind lag helemaal te zweet. En dat lag met 3 hete kruiken om zich heen. Omdat we dachten dat moest.
Dat je het kind bijna laat stomen.
Ja, echt. Ja, klopt. En toen was er een soort... En toen begon hij te huilen. En mijn man had zoiets... Alles, iedere angst die hij had, werd bevestigd. Of zo op dat moment. En we durfden niet meer te slapen. Ik had niet het vertrouwen van ik kan het overlaten aan mijn man, want die was
de weg kwijt.
Die was echt de weg
in
kwijt.
Paniek.
Ja, die dacht alleen maar mijn kind gaat dood.
Ja.
We moesten ondertussen om ieder uur wakker maken om bij te voeden. Dus we zaten maar eten in dat kind te stouwen en dat kwam er allemaal weer uit. En achteraf, denk je, oh jongens, waar waren we mee bezig?
Maar weet jij veel?
Ja,
jij
dat veel? Werd gezegd en je wil dat goed doen en ook ik. Ik had een kraamhulp en dan vroeg ik, joh, hoe zit dat dan met wiegedood? Waar moet ik op letten? Of wat kan ik doen om dat te voorkomen?
Weet ze ook niet op.
Nee.
Weet hun veel.
En toen zei ze, als het gebeurt, dan gebeurt het. Ja, en tot morgen.
Als het gebeurt, gebeurt het. Ho.
Ja.
Hallo, ik ben moeder, we hebben een kind. Als het gebeurt, gebeurt het.
Ja, nou, als het gebeurt, gebeurt het. Doe je niks aan.
Maar even
ja, want, maar dat soort dus...
Nou, ik kan hier uren over praten, want ik vind het geweldig. Ik vind het hartstikke leuk. En je vertelt het superboeiend. En dit is ook echt belangrijk om te weten, want het heeft je hele bevalling gekleurd.
Ja.
En je vertelde, ik probeer even nu wat stappen te gaan zetten.
Ja,
naar.
Ja, dat is
nee,
goed.
Ik vind het gezellig. En we kunnen er altijd uitknippen als we willen. Dus,
ja, doe maar.
Wat belangrijk is, begrijp ik, dat je vertelde eerder, dat die periode na je bevalling, dat voor jou best wel een hele moeilijke periode is geweest.
Ja.
Dus kan je, en nu vertel je over wat er direct na de bevalling gebeurde.
Ja.
Maar die moeilijke periode heeft zich wat langer uitgestrekt, neem ik aan. Kan je in steekwoorden vertellen wat het met je heeft gedaan daarna?
Ja.
Moeder zijn en een zoon hebben.
Ja, ik voelde me heel erg verantwoordelijk, oververantwoordelijk. Ik kon het heel moeilijk loslaten, overlaten aan mijn man. Zou die het wel goed doen? Zou die het wel doen op de manier van hoe ik denk dat het moet.
En nog niet zo raar, want hij was ook heel erg in paniek, toch?
Ja, ja,
dus
klopt.
Dat is niet helemaal eigenwijzigheid van jou, maar ook wel gebaseerd op een ervaring dan.
Ja, ja. En tilt hij wel op bij ieder huiltje. En weet je, dat was heel erg... Ik stond
je was bezorgd.
Aan.
Je was bezorgd.
Ja, ja. En nou, die hormonen gierden natuurlijk door mijn lijf. Dus op het moment dat hij maar een kick gaf, stond ik al... Terwijl ik zelf ook nog aan het herstellen was. En dat niet zo goed ging na mijn bevalling. Met complicaties en dingen. Dus ik kon dat moeilijk overlaten. Ik kon ook moeilijk mijn rust nemen. Dus we sliepen allebei niet. En op een gegeven moment kwamen we op een periode dat we 2 weken gewoon niet hadden geslapen. Ja. En ook een moment geweest dat we eigenlijk allebei huilend tegenover de verloskundige zaten. Van ja, we weten het even niet. We zijn moe. We
houden niet vol.
Het is zo pittig. Hij voelde zich ook oververantwoordelijk en hij was vooral heel bang. En ik probeerde hem ook nog een beetje te managen van oké, relativeer. Hou jezelf in de hand. Komt goed. Hè? Hij gaat niet dood.
En je had al genoeg zorgen vanuit jezelf.
Ja, zeker.
Dus die kreeg je erbij.
Ja, die kreeg ik erbij. Het was dubbelop.
Hoe lang heeft die moeizame periode alles bij elkaar geduurd?
Nou, er was een keer 's nachts om 3 uur, geloof ik, dat mijn man zei... Ik neem hem mee in de auto, onze zoon, en ik ga naar het ziekenhuis... want dit gaat niet goed, want hij gaat dood en er moet nu wat gebeuren.
Jeetje, wat heftig, jong.
En hij sloeg bijna een gat in de muur van blinde paniek... dat hij zoiets had van waarom doet er niemand iets om een kind te redden? Het zat zo diep, die angst. En toen zei ik, oké...
Was het reëel of was het irreëel? Het was irreëel. Ja. Hij was echt in paniek.
Hij was echt in paniek. Ja. Ja.
En hij kon zich niet realiseren, ik ben nu in paniek. Hij was gewoon,
hij was
paniek.
Echt, ja. En ik dacht, als hij nu in de auto stapt met mijn kind erbij...
Nou, dan zijn ze allebei
dood. Dan rijdt hij tegen een boom. Dus dat
nou,
was
als je geluk hebt, want wie weet neemt hij nog iemand een jong gezin mee.
Ja, echt. Dus toen zei ik, oké, nu ga je zitten. We bellen nu de verloskundige.
Hoe oud was je kindje toen?
Dat was echt na een paar dagen.
Ja.
Ja. Je gaat nu zitten, we bellen nu de verloskundige. En toen hebben we gebeld en toen is er iemand 's nachts gekomen. En die zei, oké, ik neem een weegschaal mee. We gaan kijken. Oh, hij is aangekomen, een paar gram. Dat in de eerste periode, of hij is in ieder geval niet afgevallen, zoiets was het. Ze zegt, hij heeft goede plasluiers, bewaar maar een plasluier. Dan kijken we daarnaar. Zijn fontanellen zijn niet ingezakt. Hij ademt goed.
Kortom, er is geen reden
gewoon
tot paniek.
Feitelijke checks die mijn man geruststelden.
Dat werkte bij hem.
Die hij eigenlijk eerder had moeten weten om te kunnen zien... het gaat goed. Hier moeten we op letten. Dit zijn de signalen. Als het niet goed gaat, dan moeten we aan de bel trekken. Maar als het wel goed gaat, dan zien we dat er volle plasluiers zijn. Dan zien we dit, dan zien we dat. En dat was voor hem voldoende. En
dat werkte.
En dat werkte.
En is daarna zijn diepe gevoel van paniek nooit meer zo teruggekomen, zo sterk?
Niet meer zo sterk, nee.
Wel af en toe, maar niet meer zo sterk.
Nee,
niet meer dat hij een gat in de muur dreigde te slaan en in de auto te stappen.
Ja, ja. Ja. En dat was...
En hij snapt, neem ik aan, ook van zichzelf heel goed. Ja, man, het was niet dom, zo te horen, dat die paniek er wel is. Maar dat hij eigenlijk voor een heel groot deel irrationeel is.
Ja, en gebaseerd denk ik op de ervaring die hij kort daarvoor had.
Met die vriend van hem.
Ja.
En dit is allemaal vrij snel na de bevalling gebeurd.
Klopt, ja.
Dat was, begrijp je dat goed? Dat was een soort dieptepunt en langzaamaan.
Ja,
maar je zoontje is nou 2,5, heb ik dat goed onthouden?
Ja.
Dat is langzaamaan naar de achtergrond verdreven. En nu gaat het wel.
En met mijn mam ging het beter. Maar toen kwam ik, zeg maar. Toen op het moment dat ik...
Oh, die had je nog niet, die nog niet zien aankomen?
Ja. Toen...
vergelijkbaar ellende verhaal.
Maar toen zakte ik wat verder. Toen merkte ik dat ik een beetje ging instorten. Dat het een beetje te veel werd. Want na een maand of 3 ging ik weer werken. Na mijn verlof. En ik had zoiets van, ik moet wel weer laten zien. Joh, ik ben er weer. En ik ben een gelukkige moeder.
Moet je dat laten zien?
Ik zit op een roze wolk.
Moet je dat laten zien?
Ja.
Dat vond jij?
Ja.
Oké, die parkeren we even. Misschien komen we er straks nog even op terug.
Goed, maar ik had wel zoiets van,
Anke gaat ervoor.
Ja, en ik moet niet laten zien dat ik het moeilijk vind. Sommige moeders hebben 3 kinderen. Ik denk, hoe doen ze dat?
Nee, maar dit is heel interessant wat je nu even tussen neus en lippen door zegt. Ik weet niet of je in de gaten hebt. Je hebt deze podcast vaker, hè?
Mm-hmm.
Ik moet wel even laten zien dat. Ik moet me niet aanstellen. Andere moeders dat. Ja. Moet ik parkeren het even weg nog. Ik denk dat we hierop terugkomen. Mm. Enfin, jij ging heel erg je best bewijzen dat je gewoon sterk, stoer en stevig was.
Ja, ik denk, ben er weer.
Ik voel een beetje aankomen dat niet helemaal gelukt is.
Dat lukte niet helemaal. Nee, en na een paar maanden was ik bij de huisarts. toch wel aan de bel getrokken moest van mijn man. Die zegt, je gaat nu naar de huisarts. En toen zei de huisarts...
Nou, dan wisselde de rol een beetje. Nou, was hij rustig en kalm. Wel. En jij ligt in de stress.
Ja. En toen zei de huisarts, joh, ik zie hier in de computer een melding staan van de verloskundige van vlak na je bevalling, dat het niet goed ging. En hij zegt, dat hebben we niet opgepakt. En dat spijt me enorm dat daar niet adequaat hulp aangeboden is op het moment dat...
Want zou je dan kunnen zeggen dat jij min of meer te maken had met een nog niet verwerkt trauma dan? Of een niet verwerkt vraagstuk?
Ja, ik had wel een postnatale depressie.
Mede door die gebeurtenis?
Ja.
Waarschijnlijk?
Ja.
Vermoed jij zelf in ieder geval?
Ja, ik denk alle omstandigheden...
Toen ben je rust gaan nemen?
Ja. Toen ben ik rust gaan nemen.
En dat is hoe lang geleden dan, nu?
Ik denk dat ik uiteindelijk uitgevallen ben van mijn werk toen hij misschien een maand of 4, 5 oud was. En totdat hij een jaar was ongeveer. En daarna ben ik weer gaan opbouwen.
Mm-hmm.
En het was wel breder dan dat, hoor. Want ik durfde de eerste periode ook niet naar buiten, bijvoorbeeld, met hem. Omdat ik bang was dat er iets zou gebeuren. Dus het was heel breed, zeg maar.
Ja.
En daarna ben ik weer gaan opbouwen. En ik moest ook vertrouwen weer in mezelf terugkrijgen.
En kan je dan zeggen, even sneller stappen vlug thuis...
Mm-hmm.
dat je nu in een soort met je man in een soort rustige vaarwater bent van... oké, deze hebben we ter wereld gebracht.
Ja.
De grootste paniek is voorbij.
Ja.
En komt er dan nu een nummer 2,
eventueel
3 in één keer? Ja, ik maak het erger voor jou, vind ik gezellig. Ja. Of zien we er vanaf?
Ja. En het heeft ook gewoon zoveel invloed gehad op onze relatie. Want we sliepen niet. We hadden allebei een kort lontje. En dus dat is gewoon heel turbulent geweest. Ja.
En dit kan opnieuw gebeuren.
Ja. Gaan we ons weer in dat onheil storten? Zo voelt het een beetje.
Ja, dat,
met een potentieel risico. Maar aan de andere kant kan het ook wel goed gaan.
Je weet het niet. En nou, een van de dingen die mij heel veel houvast geven, maar het leven ook onzeker maken, is het inzicht, je kunt de toekomst niet voorspellen. Dat kun je gewoon per definitie niet. Je kunt verwachtingen hebben, je kunt wat invloed hebben.
Ja.
Maar dingen kunnen altijd anders gaan dan verwacht.
Ja.
Dus er is een worst case scenario. En er is natuurlijk een best case scenario. Dat worst case scenario heb ik nog wat erger voor je gemaakt door er een tweeling van te verzinnen. Ja. Weet jij veel?
Ja.
Of een verstandelijk en of lichamelijk handicap. Ja. Dat is, ik wil niet vervelend doen, maar dat zijn echte mogelijkheden.
Ja.
En het makkelijkste is natuurlijk, het fijnste is gewoon een heel lief kindje, heel leuk en gezellig. En die komt er zingend uit en die haalt meteen zo'n CITO-toets binnen een week. En die doet al die scores goed met het lopen en wandelen en dat soort dingen.
Ja.
En de bevalling gaat moeiteloos. Ja, het zal tussen die twee uitersten zitten.
Ja, zeker.
Maar je weet niet waar.
Nee.
Dus je neemt een risico.
Ja.
Wat houdt je tegen om het risico te nemen en we gaan het gewoon doen? Laat ik even zeggen, ik krijg, zoals ik je hoor praten, zoals je binnenkomt, ik heb de indruk dat je diep van binnen gewoon nog een tweede kindje wil. Je knikt ja.
Ja, ik denk het wel.
Hoe is het om mij dat te horen zeggen? Een buitenstaander.
Het beklemt me bijna. Ik vind het bijna beangstigend.
Maar dit is wat je wil.
Maar ik vind het nu al soms al zo pittig dat ik denk, ik wil zo graag een goede moeder zijn voor mijn kind. Ik wil zo graag hem alles kunnen geven, zeg maar. En inderdaad ook wat je zegt van, misschien heeft het kindje een beperking of iets wat alles nog eens dubbel op zijn kop zet. Of wat... Dat weet je natuurlijk nooit, maar...
Nee, laten we even ook de statistiek er even bij halen. Ja. De kans dat het goed gaat is natuurlijk relatief groot. Dat is gewoon een feit. Ik wil niet, daarmee wil ik niet wegpoesten dat je risico neemt.
Zeker.
Maar het is niet 50-50.
Nee, dat heb ik dan ook. Dan denk ik, nou, ik loop over straat en iedereen is ooit een keer geboren. En dat is allemaal goed gegaan.
Nou, er lopen wel wat mislukkingen tussen. Ja, maar dit is
de meeste.
Ik heb het niet over mezelf. Nee, maar dus dat is een feit.
Zeker,
dat is een feit.
Zeker.
Maar je neemt het risico.
Ja, en ook...
Maar jij bent een goede... Ik onderbreek je even. Om proberen ergens uit te komen.
Ja.
Jij bent heel erg bang dat je dus geen goede moeder bent. Dat je het kindje, hem, zei je, het kan ook een haar zijn.
Ja.
Hem, haar, het. Niet datgene geeft wat je eigenlijk zou willen.
Mm-hmm.
Kan je daar iets over zeggen? Waar ben je dan precies bang voor als moeder zijnde?
Ja.
Toekomstige moeder zijnde?
Nou, ik vind, de eerste periode kon ik voor mijn kind geen goede moeder zijn. Omdat ik emotioneel gewoon niet voldoende beschikbaar was. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. En ik had alles verwacht, maar dat niet. Ik werk in de hulpverlening. Ik werk met gezinnen. Ik werk met kinderen. Ik ben opgeleid om...
Echt stom hoe jij dat gedaan hebt. Ja. Dus tegen valt mij ook enorm tegen.
Ja.
Ik denk, ik krijg hier een vrouw tegenover me. Praat gezellig, is leuk. Ja, gewoon slecht. Je was een slechte moeder.
Ja, en terwijl ik weet hoe het hoort, hè?
Ja, maar dit, ik doe natuurlijk, ik zeg het expres, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat begrijp je wel.
Ja, zeker.
Maar wat je ook zei, ik zei dit parkeren we even, maar dan kom ik nu dus even op terug. Mm-hmm. Je wilde ook aan de buitenwereld laten zien, ik kan het, het lukt me gewoon, er is niks met me aan de hand. Ja. Andere moeders hebben het slechter dan ik.
Ja, of in ieder geval, ik mag niet klagen, want ik wilde dit toch. Ik wilde dit zo graag. En dan ga
die
je
zin wil ik ook even, ook voor alle mensen die nu meeluisteren. Als je kinderen hebt, andere mensen zeggen tegen je, ja, waarom zeur je nou, je wilt toch kinderen? Dat is een hele beledigende, nare, vervelende, frustrerende opmerking.
Ja.
Die wordt bijna ook alleen maar gegeven door mensen die geen kinderen hebben. Of die gewoon ongevoelig zijn. Maar dit even als terzijde. Ja. Maar jij ontwikkelde dus in die periode het zelfbeeld dat je geen goede moeder was.
Ja. Ja.
Dus als er nu een kind gaat komen, gaat het bij jou niet alleen maar meer om de vraag, wil ik wel of niet een kind, maar ook, kan ik dan wel bewijzen of ik een goede moeder ben of niet?
En kan ik het aan?
Ja, weet je wat het antwoord is? Geen idee.
Nee.
Je hebt geen idee. Maar als jij, en daar zit volgens mij de essentie van jouw zoektocht, als jij belemmerd wordt door de gedachte, ben ik wel of niet een goede moeder, dan kan je nooit een kind nemen. Nooit. Want dat je in paniek was en dat jij je man van elkaar wegdreven, en dat hij bijna een gat in de muur sloeg en met een kind in de auto wilde, is allemaal normaal. Zo gaat dat in zo'n waanzinnig hectische periode. Ja. Je raakt elkaar af en toe kwijt. En je weet het af en toe niet zo goed. En het is je eerste kind.
Ja.
Dat is gewoon hoe het gaat. En zo zal het de volgende keer mogelijk weer gaan. Betekent niet dat jij een slechte moeder bent. Betekent gewoon dat je leeft. En dat je risico's neemt. Ja. En dat je naar eer en geweten er samen probeert uit te komen. En dat is jullie tot nu toe gelukt. En je weet niet hoe de toekomst gaat. Hoe de toekomst gaat. Maar het leven is niet problemen voorkomen. Het leven is risico's aangaan en er sterker van worden en elkaar blijven vinden erin.
Ja.
Dat is het leven. En het gaat helemaal niet om of jij een goede moeder bent of niet. Het gaat erom of jij een kindje wil of niet.
Ja. Ja, ik vind het zo.
Lange stilte.
Ja, omdat ik het echt. Hè, nu klinkt het heel van, oké, dat is de uitkomst. Dat is een diep verlangen. Dat is een wens.
Irrationeel.
Maar er zit zoveel angst achter.
Ja, en die angst is terecht en begrijpelijk.
Ja.
Ga die angst aan. En dat, heet gewoon leven. En dan kan het nog zijn dat je dingen niet goed doet of hadden voet. Of de mensen kunnen ook fouten maken. Dat kan. Dat kan. Maar als je alleen maar leeft om te voorkomen dat dingen fout gaan, dan kan je niet meer leven.
Nee, maar het heeft ook zoveel ontzettend op zijn grondvesten doen schudden. Ik heb echt gezocht op mijn telefoon hoeveel mensen scheiden er binnen 2 weken na de bevalling. Mijn man was echt van padje af, maar ook richting mij. En dat denkbeeld is niet alleen intrinsiek geweest, maar dat werd ook uitgesproken. Omdat mijn man ook dacht dat ik het niet goed deed. En omdat ik. Dus er, het is zo. Het.
Nou, ik snap jou. Ik denk dat ik jou twijfel. Ik dacht van mij het belangrijkste hebben we. Maar wat je straks zei, dat vind ik ook wel zorgwekkend. En daardoor is het probleem toch wat ingewikkelder dan ik net dacht te constateren. Je zei ook eerder in het gesprek, mijn man heeft zoiets, als jij dat wil, dan doe ik mee of zo, hè?
Ja. Ja.
Is dat wel genoeg?
Nee.
Dat is niet genoeg.
Nee.
Dat is te weinig commitment van hem.
Ja.
Van hem heb je nodig dat hij zegt, als ik in paniek ben, als ik weer gaat in de muren wil slaan, als ik van het pad raak, maar ik blijf bij jou, ik blijf bij ons kind en wij vechten ons er doorheen.
Ja, precies. En ik heb het ook nodig dat hij zegt, als jij het niet meer weet, ben ik er voor je. Dan help ik jou er weer uit. Of dan doen we het samen.
Heb je tegen hem gezegd, dit heb ik van jou nodig?
Ja.
En wat zegt hij dan?
Vindt hij wel lastig, want hij, dat vindt hij wel lastig, want hij weet ook niet hoe het loopt en hij is ook bang. Er zit ook angst achter bij hem. Hij is ook bang dat hij mij weer kwijtraakt.
Dan zou ik zeggen, maar dit is even heel rationeel en analytisch en klinisch en droog.
Ja.
Maar dan zou ik zeggen, jullie zijn er niet klaar voor om nog een kind te nemen. Mm-hmm. En misschien wel nooit. Want ik hoor jou heel sterk uitspreken dat je het echt met hem wil doen, hem nodig hebt.
Ja.
En ik denk dat het heel verstandig is, want dan blijf je gewoon een liefhebbend stel. Ja. Hoe raar is het om te denken, nou, ik neem wel een kind en ik zie wel of mijn partner meebeweegt. Nee, maar dat is naïef. Dus ik vind jou,
zeker.
Ik vind jouw twijfel heel terecht en bewonderenswaardig. En hij kan geen ja geven. En dat hij zegt, ik doe het voor jou, dat is geen ja.
Nee, we moeten het samen doen.
Ja. Dus het
of
antwoord,
niet.
Jouw dilemma is vandaag helder. Maar daarmee is je leven nog niet helder.
Nee.
Maar de antwoord op jouw vraag is nee, nu niet.
Ja.
Want hij kan niet volledig instappen.
Klopt.
En als je dat niet kan, neem geen tweede kind.
Nee.
Want dat past niet bij wat je werkelijk verlangt. Wat je werkelijk verlangen is en een tweede kind en dat samen doen. Het zijn twee verlangens.
Ja. En dan niet nog de druk of de stress van een relatie die bijna op de klippen kan gaan lopen, omdat hij die druk gewoon niet aankan.
Dus wat je tegen hem moet zeggen, Maar dat is moeilijk om te zeggen, wat ik jou nu ga zeggen. Mm-hmm. Wat je tegen hem moet zeggen. Als jij niet je volledige commitment kunt geven op dat we dit aangaan, ja, dat begrijp ik. Want ik vraag ook al niet wat van jou. En we hebben al een kindje. Het is heel ingewikkeld geweest. Maar als dat, ja, zo is, dan is het nee.
Mm-hmm.
En dan blijft het nee. En dat, ja, betekent dat jij bereid moet zijn, tenzij je bereid bent de relatie te beëindigen of op het spel te zetten, dat jij bereid moet zijn om te zeggen, mijn verlangen voor het gezin wat we nu zijn met, mm-hmm, z'n drieën, en om het met hem goed te hebben, is belangrijker dan mijn verlangen naar een tweede kind.
Ja. En ik ben bang dat het daarop uitkomt. Ja.
Daar ben ik ook bang voor.
Ja.
Maar misschien ook niet. Laat ik over mezelf iets vertellen.
Ja.
Mijn vrouw komt uit een gezin van 6 kinderen. En ik heb een gezin van 2. Dus ik heb precies 2 kinderen, dat is normaal. En 6 kinderen is idioot. En bij haar is andersom. Een gezin is heel veel en 2 is een beetje zielig. Dus we hebben een andere, ja, geschiedenis van waaruit we praten. Dus toen we 2 kinderen hadden, en wat echt, nou, echt heel hectisch. Onze tweede zoon was bijna een jaar lang een huilbaby. Mm. Wat jij vertelt over dat we echt helemaal gek werden van slaapgebrek en moe. En het was ontzettend belastend. Dat was ons tweede kind ook al.
Ja.
Dus daarna hadden we zoiets van, misschien komt er een kind, maar in ieder geval niet nu. In ieder geval niet nu. We moeten gewoon een beetje aansterken weer. Dus er waren een aantal jaren voorbij. 2-3 jaar. En toen, nou, dan kom je op een soort punt, eigenlijk waar jullie nu ook zijn. Nou, we zouden een kind kunnen nemen, ja of nee.
Ja.
En ik weet, ik lag in het zwembad de Kromme Rijn hier in Utrecht. En ik was met die 2 jongetjes naar het zwembad gegaan. Op een zondagochtend, ook zo tering druk altijd. Dat een van de 2 moesten dan met die kinderen weg. Toen kon die ander tenminste een beetje bijslapen.
Ja. Ja.
Dus ik lag er 's morgens om 8 uur in het zwembad. Koud en die 2 kinderen spelen. En toen voelde ik heel diep, kon ik voelen, ja, 2 is gewoon helemaal oké. Okay. En,
ja,
3 zou kunnen, maar nee, ik wil dat niet. Ik ga nu naar huis. Ik ga nu naar huis en ik ga haar zeggen.
Ja.
Want het was open, hè? Net als bij jullie, het was open. Ik ga nu tegen mijn vrouw zeggen, het blijft bij 2 kinderen. En ik voelde helemaal, ik kon helemaal, ja, voelen dat ik de macht had om dat te zeggen. En dan zou het zo zijn, want degene die het minste wil, die is min of meer de baas. Zo werkt dat dan. En met dat ik voelde dat ik nee zou zeggen, wist ik ga ja zeggen. Op hetzelfde moment.
Waarom?
Op hetzelfde moment. Omdat ik voelde dat ik zou mogen zeggen, het blijft 2. En dat was wat ik eigenlijk niet wilde. Ik vond 3 ook veel leuker. Alleen, ik kon daar moeilijk voor openstaan, omdat ik het zo zwaar en ingewikkeld vond en daar nooit over nagedacht had. En ik was zo bezig met dat zij graag heel veel kinderen wilden, dat ik helemaal eigenlijk moest verdedigen voor mezelf.
Ja, ja.
Dat 2 ook genoeg was. Dat 2 was prima. Maar 3 was leuker. Dus pas toen ik kon voelen helemaal dat ik nee mocht zeggen, toen kon ik ja zeggen.
Ja.
En mogelijk zou het bij jullie hetzelfde kunnen werken. Zolang hij de druk van jou voelt dat je eigenlijk wil, ja, dan, ja, stribbelt hij wel mee. Maar dan zou je nooit een volledige ja hebben. Pas als jij, maar dat is psychologisch niet, ja, te doen. Dat is ook met uit- en aanmaken, met relaties werkt het zo. Pas als jij diep kunt voelen, oké, als het bij 2, als het bij 1, sorry,
ja,
ik loop vooruit op de zaak.
Ja, ja.
Als er bij 1 blijft en hij wil dat, dan kan ik daar vrede mee hebben. Want mijn liefde voor hem en ons gezin, wat het nu is met z'n 3, is zo sterk.
Ja.
Dan wil ik dat behouden. Als hij kan voelen, als hij kan voelen dat dat is waar jij helemaal mee kunt leven en dat de macht dus dan bij hem ligt, dan is er een kans dat hij op een gegeven moment denkt, oké, dit is het dus. Dit is het dus. We zijn met z'n 3. Wil ik dat echt? Nou, het antwoord zou nog steeds kunnen zijn ja. Maar het antwoord zou ook kunnen zijn nee. Alleen hij heeft dan helemaal de vrijheid gevoeld om zelf helemaal ja of nee te mogen zeggen.
Ja.
Maar dit is voor jou heel paradoxaal. Want je wil eigenlijk natuurlijk nog steeds een kind. Dus je moet niet denken, ik ga gewoon geen kind meer verlangen, zodat hij daarna altijd, snap je hoe dat werkt?
Ja.
Maar volgens mij is dit jouw fundamentele vraag. Kun jij op dit moment, met zoals hij er nu in staat, echt diep vrede hebben met, als we met z'n 3 blijven, dan is het goed zo.
Mm-hmm.
En dat is een vraag die ik jou ook nu,
ja,
stel.
Ja, dat vind ik een ontzettend lastige. Ergens zit dat verlangen er wel voor nog een kindje.
Ja, maar niet ten koste van je relatie,
nee,
niet ten koste van je hele gezin. En
nee,
dus ook niet ten koste van het kindje wat dan komt.
Precies.
Dat wil je natuurlijk niet.
Dat kan gewoon niet.
Dus je hebt een verlangen. Je hebt een verlangen dat sterker is dan het verlangen naar nog een kindje. Blijkbaar. Anders had je hier niet met een dilemma gezeten.
Nee.
Dan had je gewoon gezegd, nou, ik neem gewoon een kind en of mijn man meebeweegt, ik, ja, zie wel. En dat, zo zit jij niet in,
nee,
elkaar.
Nee.
Dus ik constateer,
daarvoor is het een te grote verantwoordelijkheid, vind ik.
Ja, dus ik probeer even samen te vatten. Ik leg het aan je voor, verbeter me als het niet klopt. Ik constateer dat jij een diep verlangen hebt naar nog een kindje, maar een nog dieper verlangen naar een harmonieuze relatie met je man en samen ouders zijn van 1 of meerdere kinderen, dat maakt dat niet uit. Dat verlangen is sterker. Anders had je hier niet gezeten.
Ja, rationeel klopt dat. in mijn hoofd klopt dat.
Maar er lopen hormonen te klepperen.
Nou, en dat is zo lastig. En dat is zo... ik ben bijna 36 straks. We zijn vrij laat. Nou ja, laat tegenwoordig. Maar
ja. Je kan op je 18 al kinderen krijgen of
zeker,
jongen.
Zeker, dus... ja, je kan vroeg beginnen. Ja. Maar je kan niet oneindig blijven werpen, zeg maar.
Een klok.
Er tikt een klok. En hij is bijna 3. En dat is ook met mijn ratio. Want ik denk aan de ene kant, ben ik er nu klaar voor? Zelf al, het is net rustig, het is net geland. Laten we genieten met z'n drieën dat het nu goed gaat. Dat het gezellig is, dat we dingen kunnen ondernemen. Dat dat niet meer zo zwaar voelt allemaal. En aan de andere kant denk ik, ja, ik ben bijna 36. Straks gaat hij naar school. En stel je voor dat ik dan met... Ik denk al zo ver. Stel je voor dat ik dan met een baby zit. En hoe moet ik hem dan naar school brengen? En als het dan daarvoor is, ja, dan is hij nog even thuis. En dan kunnen we dat zo langzaam opbouwen.
Je gebruikte net het woord rationeel, hè? Het is ook allemaal rationeel. Ja. Allemaal ratio, wat je nu zegt. Allemaal rationeel. En dat is prima. Dus neem een rationeel besluit.
Ja.
Er is niks mis met ratio.
Nee, maar wat ik al eerder zei, ik heb... Een paar keer voorafgaand, hè, dit gesprek stond natuurlijk al wat langer gepland, de uitnodiging. En ik heb al een paar keer op punt gestaan. Oké, vandaag ga ik bellen, want ik ben eruit. Nu weet ik zeker, ik wil graag een tweede kind. Ik ga bellen, het besluit is genomen. En een paar dagen later dacht ik, oh nee, ik moet dat mezelf, mijn gezin niet aan willen doen. We kunnen het niet aan, ik kan het. Ik wil absoluut geen tweede kind, ik ben eruit. Dus ja, zo...
het is heel helder, ik ga... Misschien ben ik een beetje lomp wat ik nu ga zeggen. Anke, je weet heel goed wat je wilt. Jij wilt nog een kind.
Ja.
Jouw man is daar niet klaar voor.
Nee.
En die wil jou steunen en dat is niet genoeg. Dus het is gewoon nee, klaar.
Ja.
Jammer voor jou.
Ja.
Jammer voor jou, omdat je iets wil wat belangrijker is... dan nu dit risico nemen waarin hij wel mee hobbelt.
Ja.
Maar dat is niet genoeg.
Nee.
Dit is mijn uitspraak.
Ja.
Maar ik zeg het zo hard.
Ja.
Omdat ik ook ik zie heel veel mensen op dit soort momenten hele slordige keuzes maken.
Ja,
ik zie ook
niet.
Vrouwen denken, nou, ik word zwanger en die man maakt niet uit. Ik ga het wel alleen doen.
Ja, nee.
Dat kan gewoon beter.
Ja, precies.
Dus het is gewoon voor nu nee.
Ja.
Ja, ik zeg het maar.
Ja, nee, ik zeg het ook
want
vooral.
Want jij hebt een dilemma. Jij hebt, en ik wil je daarbij helpen. Dus ik wil niet lullig zijn. Helemaal niet.
Nee hoor.
Ik gun jou een heel groot gezin met allemaal gelukkig en allemaal zingen. En een Sound of Music en heel blij.
Ja.
Dat gun ik jou.
Ja.
Maar het is wel handig als je met z'n tweeën doet.
Zeker. En ik heb hem nodig.
Ja.
Om het te kunnen doen. En
dus
om
je
het
moet hem helemaal, hoe erg het ook is en hoe pijnlijk voor jou ook. Je moet hem zeggen, ik wil heel graag een kind. Maar alleen als we het helemaal samen echt kunnen aangaan.
Ja.
En als dat niet zo is, dan is het goed zo. Dan heb ik daar vrede mee. Want ons geluk op termijn is belangrijker dan deze wens van mij.
Ja.
Het is niet iets wat jullie allebei willen nu.
Nee, en het lastige vind ik dat het vooral over de eerste periode gaat. Want ik weet dat het daarover gaat. Ik weet dat het over de periode
dingen,
na
nu zeg je dingen wat argumenten zouden kunnen zijn om hem te overtuigen.
Nee, dat zegt hij zelf ook. Ik zeg, joh, wat vind je dan? Hij zegt, ja, maar dat niet slapen. Die eerste periode van een baby, van gaat het allemaal wel goed? Die zorgen, die verantwoordelijkheid. Ik weet nu ook dat na een jaar, anderhalf jaar... Dan wordt het pas leuk, lijkt het wel. Sorry,
zegt hij,
nu voel ik me een hele slechte moeder. Maar die ervaring heb ik ook wel. Nu kan ik foto's terugzien van mijn zoontje toen die veel jonger was. En ik denk, oh, wat was je een knap kind. Wat was je een leuk kind. Jeetje, wat... En toen was ik zo afgestompt van het slaaptekort. En van dat ik dat nu pas zo kan zien, zeg maar.
Ja, maar ik ga je even onderbreken, want we zijn er al.
Hmm.
Als jij helemaal ja kan zeggen, maar hij niet... Dat is geen goede basis
om
een kind te laten komen nu. Jammer voor jou.
Ja.
En hoe meer jij wil, het gaat overtuigen en erover praat met hem, het agendeert erover hebben, hoe meer jij hem dwingt naar de nee.
Nee, en dat
ja,
wil
wel.
Ik ook
nee,
niet.
Wat bedoel je met nee?
Ik wil hem niet dwingen,
nee,
zeker
dat,
niet. Dit
is
niet een onderwerp waarop je iemand kan overreden.
Dat is wel het effect van jouw verlangen heel duidelijk agenderen.
Ja.
Dat wil je misschien niet, maar dat is wel het effect van dit verlangen zo sterk agenderen bij hem.
Mm-hmm.
Je moet ook bij hem agenderen, maar ik wil het goed hebben met jou. En ik wil het goed hebben met z'n drieën. Dat wil ik ook. En als jij het niet wil, dan laat ik mijn verlangen los.
Mm-hmm.
Je moet bereid zijn een grote droom op te geven om een nog grotere droom waar te kunnen maken.
Ja.
En dat is een duivels dilemma. Dat snap ik Ik denk dat ik dat heel goed snap. Ik zeg ik denk, want ik weet niet of ik helemaal kan navoelen hoe het is om te bevallen, een kind te dragen, de eerste dagen dat te voelen, je hand te houden, wat er in je lichaam is geweest. Dat weet ik uit. Ik kan het zien, maar ik heb het niet meegemaakt. Dus ik ben voorzichtig in mijn beoordeling. Ik kan niet helemaal navoelen wat jij voelt, maar ik weet wel, als hij meestribbelt, het wel wil, is geen goede basis. En dat weet jij diep van binnen ook.
Zeker.
En als je dat weet, moet je daarna handelen.
Ja.
Klaar.
Ja.
Klaar.
Ja, dat is wel de verantwoordelijkheid die je ook hebt.
Heel erg.
Zo voel ik hem wel.
Ja, je hebt een zoontje. Dus hoe tof is als hij fijn opgroeit. Als hij liefdevolle ouders heeft die van hem houden.
Ja, zeker. Want hij is er al.
Hij is er al. En dat is een heel mooi werk. En er gaat heel veel gebeuren. En wat je zegt, je geniet van hem. Je ziet hem opgroeien. En hoe meer je man echt kan voelen dat het geluk van het gezin, dat het voor jou belangrijker is. En dat je daarom bereid bent dit los te laten, hoe meer ruimte hij kan voelen om te denken, oké, en wat wil ik dan zelf? En dan zou er alsnog een ja kunnen komen. Maar nu komt er alleen maar een ja maar of een meestribbel ja, zeg maar.
Ja, en dat wil ik niet.
Nee, en dat is wat jij niet wil, hè? Dat is wat jij niet wil. Dus volgens mij zijn we bij de, hoe, ja, ik snap, je zit heel erg te kijken naar mij van, oh jeetje, wat nu? Want dit gaat om zo'n groot levensbesluit, dat snap ik heel goed.
Ja.
Maar hier komen we gewoon door logisch nadenken en voelen. Want we hebben ook helemaal gevoeld hoe het is geweest voor jullie twee. Hij in paniek. Het is niet alleen maar rationeel.
Nee.
Hier zit ook heel veel gevoel bij. Ja. Hier komen we logischerwijs op uit. Punt.
Ja.
NL.
Ja. Ja.
Hoe zit je er dan nu bij, nu dit zo gezegd hebbende?
Ja, dat ik het heel lastig vind. Niet omdat ik... Ja, misschien had ik wel graag een ander antwoord gehoord. Nee hoor, nou... Omdat ik die diep in mijn hart wel weet, er ook achter sta. Want ik wil dat samen doen en met vol commitment. En niet maar half of niet met iemand die maar mee beweegt. Want dan heb je ook kans dat je dat straks van... Ja, maar jij wilde dit.
Ja, het gaat niet over de beslissing om bos tulpen in huis te nemen.
Nee. Maar ook wetende dat de situatie op dat moment... dat er zoveel omstandigheden waren die die eerste periode zo hebben gekleurd... Ik zou het ons gunnen.
Homer, niet doen. Niet die kant op gaan.
Nee, hè?
Nee, je drijft weg van de conclusie. Je wilt dit niet aan.
Nee.
Nou, luister deze opname nog 1 of 2 keer terug. Ga met hem in gesprek. Misschien zie ik het helemaal verkeerd.
Nee, ik ben het ermee eens.
Ik denk dat je heel goed weet wat jij het liefste wil.
Ja.
En realiseer dat. En wie weet komt er dan nog een tweede kind bij. Ja. Maar wie weet niet. Maar jij weet diep van binnen eigenlijk heel goed wat je echt wil. Dit samen met je man doen. En ga daarvoor.
Klopt.
Ga daarvoor.
Ja.
En maak dat waar, want dat is ook een hele grote droom.
Absoluut. En ik ben zo dankbaar dat ik een gezin heb. Absoluut. Dat wil ik hier ook helemaal niet mee weg. Dat moet niet overschaduwd worden.
Vaak wordt het goede verpest doordat mensen het beste willen.
Ja, misschien wel.
Lijkt me leuk om in een goede one-liner te eindigen.
Ja, ja.
Dus wat mij betreft, ik snap dat jij gevoelsmatig nog een enorm hobbel moet nemen.
Ja,
daar heb ik alle begrip voor, want
dit is
een heel heftig gesprek.
Ja.
Maar we zijn er wel uit.
Ja.
Ik in ieder geval wel.
Ja.
Dit is mijn uitspraak.
Ja.
En daar moet u mee doen. En ik hoop als je man terugluistert dit gesprek... dat hij ook helemaal met je mee kan voelen. En dat hij in plaats van met jou mee te denken... zijn eigen positie in kan gaan nemen. Zeggen, wat wil ik nou echt? En dan moet hij vrij voelen om wat dan ook te zeggen.
Zeker.
Dus dat wens ik jullie beiden toe.
Ja, dankjewel.
En we blijven in contact.
De
hoe dan ook, er zal een toekomst zijn.
Absoluut, ja, gelukkig wel.
We weten nog niet welke.
Nee.
En dat is ook een heel spannend avontuur, toch?
Ja,
dat je het gewoon nog niet weet nu.
Nee.
Ja. Nou, veel plezier met dat spannende nog niet weten avontuur.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Ben je een trouwe luisteraar en wil je ons ook financieel steunen? Dat kan via Petje Af. Op die manier kunnen we de podcast namelijk gratis blijven aanbieden aan iedereen die wil luisteren, zonder irritante advertenties of een betaalmuur. Doneren kan dan vanaf 1 euro per maand. En vergis je niet, omdat we met velen zijn, maakt ook een kleine bijdrage al een groot verschil. Dus ga naar www.petjeaf.com/omdenken en word lid van onze club. Onze dank is groot. Ben je benieuwd hoe het nu is met de gast uit onze podcast? Blijf dan nog even luisteren, want we vroegen een tijdje later om een update en die ga je nu horen.
Hoi allemaal, bij deze even een update hoe het nu met me gaat. De opnames van de podcast zijn zo ongeveer 3,5 maand geleden geweest. En ik weet nog dat ik de studio uitliep na het gesprek met Bertolt. En dat ik zei, oh, ik dacht dat hier mensen helemaal verlicht en met ruimte in het hoofd het pand altijd verlaten. Maar bij mij was eigenlijk het tegenovergestelde. Ik voelde me best wel zwaar en had best wel even een knoop in mijn maag en een brok in mijn keel van het gesprek. Het was heel mooi en heel verhelderend, maar bij vlagen ook wel emotioneel en ook wel confronterend. Bertolt die was vrij stellig, maar ik vond het heel knap dat hij er doorheen wist te prikken waar het hem nou in zat en dat echt wist te ontrafelen. En ik dacht dat het vooral de angst was voor wat komen zou gaan of zou kunnen gaan komen op het moment dat we voor een tweede kindje gingen. Maar ik kwam er ook achter dat mijn kinderwens inderdaad echt wel voor een tweede echt wel heel groot en heel aanwezig is. Maar dat mijn verlangen om dat samen met mijn man aan te gaan en dat samen vorm te geven vanuit de wetenschap dat hij dat net zo graag wil als ik, dat dat ook gewoon heel belangrijk voor me is. En het heeft me wel bewust gemaakt van het feit dat ik, nou ja, bewust of onbewust, dat toch wel liet doorschemeren tijdens de gesprekken daarover met mijn man. En dat hij zich daar ook wel door liet beïnvloeden en daardoor voor een lastig dilemma kwam te staan en me daarin niet te kort wil doen of iets wil onthouden. Dus je hoort ook wel enige weerstand in het gesprek bij Bertolt. Het heeft even wat tijd gekost, maar ik heb dat wel echt geprobeerd om dat bij hem te laten. En dat stukje geprobeerd om los te laten. Ook al is mijn wens heel groot. Ik weet nu ook wat voor mij belangrijke waarden zijn om dat wel samen aan te gaan. En ik heb bij thuiskomst ook de opnames samen met mijn man teruggeluisterd. En nou, hij vond het heel herkenbaar wat Bertolt ook daarin zei. En vooral het voorbeeld dat hij op zondagochtend met zijn jongens in het zwembad lag. En dacht, oh nee, echt geen derde er meer bij. Dit is al zwaar zat. Maar dat hij bij thuiskomst toch zei, kom, laten we voor een derde gaan. Dus nou ja, ik kan jullie vertellen dat het gesprek hier ook open staat. En dat we gaan zien wat de toekomst brengt. Maar dat het in ieder geval een verhelderend gesprek is geweest. En dat het leuk was om dat samen met Bertolt in de studio te voeren.
Ben je een trouwe luisteraar en wil je ons ook financieel steunen? Dat kan via Petje Af. Op die manier kunnen we de podcast namelijk gratis blijven aanbieden aan iedereen die wil luisteren. Zonder irritante advertenties of een betaalmuur. Doneren kan dan vanaf 1 euro per maand. Dus ga naar www.petjeaf.com/omdenken en word lid van onze club. Onze dank is groot.